Goedenavond, gemeente en andere belangstellenden. Wij heten u hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee van der Ziel uit Waarder hoopt voor te gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. DV zondagochtend 14 februari is het de eerste Lijdenszondag. In deze ochtenddienst hoopt dominee DS BLP Tramper uit Oud-Beijerland voor te gaan. In de avonddienst proponent P.L. van Steenselen uit Sint-Antoniepolder. We zijn dankbaar dat er geen bezwaren zijn ingediend tegen de gevolgde verkiezingsprocedure. De kerkraad heeft gisteren een beroep uitgebracht aan DS BLP Tramper uit Oud-Beijerland. Het beroep is ingegaan op 6 februari. De uiterste beslisdatum is DV 27 februari. Laat ons gebed zijn tot de Heere om zijn gunst en leiding. De gewone catechisaties worden ook deze week weer online gehouden. Na kennis genomen te hebben van de ingediende namen, heeft de kerkraad de volgende dubbeltallen opgesteld op alfabetische volgorde. In de aanstaande vacature van ouderling J. Verhoog, de heer W. Hogendoorn, Gruttelaan, Driebruggen. De heer K.A. Houmers, Wilgelaan, Driebruggen. In de aanstaande vacature voor de diaken F. van den Berg, de heer A. van den Berg, Prins Willem-Alexanderstraat, Waarder. En de heer L.J. van den Berg, de Groendijk, Waarder. De stemmingsvergadering is vastgesteld voor DV dinsdagavond 9 februari. Om 19:30 in de kerk. Dit is een besloten vergadering en zoals gebruikelijk is de genoemde aanvangstijd bindend. Na het begin van de vergadering mag niemand meer worden binnengelaten. De vergadering duurt ongeveer 1 uur en in verband met de coronamaatregelen wordt u gevraagd een eigen pen mee te nemen. Tijdens deze vergadering wordt er niet gezongen. Wij bevelen de genoemde broeders in de verkiezingen in uw voorbeden aan. De kerkdienst, die aanvankelijk was ingepland voor aanstaande woensdagavond, gaat niet door. De inzameling van gaven voor vandaag, 1 bijdrage zorginstellingen, zie de kerkbode voor informatie hierover, 2 en 3 voor de kerk. De kerkraad wens iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw blijft van geslacht, ja tot in alle eeuwigheid, en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, van Christus Jezus onze Heere, door de werking van de Heilige Geest. Amen. Al de aarde en alles wat zij geeft met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom des Heren. Daarmee zetten we de dienst voort door thuis te zingen en hier in ons hart mee te zingen, Psalm 24, het eerste en ook het tweede vers. Wie klimt de berg des Heren op? Wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden? De man die rein van hart en hand zich niet aan ijdelheid verpandt en geen bedrog pleegt in zijn eden. Psalm 24, vers 1 en 2. Gemeente, doen wij nu eerst met mond en hart belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Het geloof dat door de kerk van alle tijden en plaatsen en door ons voorgeslacht is beleden in de drie-enige God. En laten we dan in ons hart het als volgt meezeggen. Waarna wij zingen het laatste vers, of tot klinken komt het dan van Psalm 27, zo ik niet had geloofd. Dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou, mijn God. Waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Wacht op de Heer, God vruchtenschaar houdt moed. Hij is getrouw, de bron van alle goed. Zo daalt zijn kracht op u in zwakheid neer. Wacht dan, ja wacht, verlaat u op den Heer. 27 vers 7. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag is opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en ik geloof een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we weer samen bidden om de opening van het woord en om de verlichting met de Heilige Geest. Laten wij bidden. Heere in de hemel, God van Abraham, Isaac en Jacob, die in Christus Jezus ook onze God en Vader wilt zijn. Zo vouwen we onze handen, Heere, sluiten we onze ogen en komen tot U in ons gebed. O Heere, wat een genade dat we zo onze stem, ons hart mogen opheffen tot U die in de hemel bent. Nadat we het ook gezongen hebben van U. Wie klimt de berg des Heeren op, wie zal die God gewijde top voor het oog van Sions God betreden. Ach Heere, nee, als we zien op onszelf, onmogelijk. Maar Heere, wij danken U voor Uw genade, dat niet wij hoeven op te klimmen, hoewel ons dat zo in het bloed zit, maar dat U, Heere, bent neergedaald, naar beneden bent gekomen. Zoals we het zojuist ook beleden hebben, U, Heer Jezus Christus, de hemelse heerlijkheid hebt verlaten, hebt willen verlaten, om af te dalen de duisternis van deze wereld, van ons mensen, neergedaald tot in de hel. Zo hebben we beleden, o Heer, zo diep hebt U willen gaan en dat om ons te redden, omdat wij niet meer in staat zijn die berg op te klimmen, tot U te mogen naderen in onszelf, dan alleen door U. O Heere, wij danken U dat ook dat vandaag weer tot klinken mocht komen, vanmorgen, maar ook vanavond. Ook onder deze omstandigheden, Heere, hier met een heel klein deel van de gemeente in Uw huis. Of velen wellicht verbonden thuis of elders, met wie we ons ook verbonden weten. En Heere, zo houdt u nog niet op om aan ons wel te doen. We danken u, Heere, voor uw bewaring ook deze dag. En voor alles wat u gaf. En bidden u, Heere, ook voor deze dienst. Open niet alleen onze oren, maar bovenal, Heere, onze harten. Opdat we ook vanavond verstaan mogen wat u in uw woord dat we zullen lezen tot ons te zeggen hebt. En wat tot onze vrede dient en is tot eer en glorie van uw grote naam. O Heere, laat het zo eraan meewerken dat het geloof gewerkt en versterkt wordt. U weet, Heere, van ons allen hoe we in het geloof staan of nog niet staan. Want u kent en doorgrondt ons hart tot in de diepste uithoeken. Zelfs, Heere, dat wat wij voor anderen kunnen verborgen houden, is u op het allervolmaakst bekend. En we bidden u, o God, wees ons zo nabij. In het spreken, geef daarin wat nodig is, maar ook in het horen. Laat uw naam, Heere, verheerlijkt worden, uw koninkrijk worden uitgebreid. En u weet, o Heere, hoe we hier zitten en staan en thuis of elders meeluisteren. Wat er in onze hoofden, in onze harten is, aan allerlei gedachten wellicht. Zoveel kan er zijn, Heere, wat ons kan afleiden, kan aftrekken, omdat het ons zo bezighoudt. Misschien vanwege de hele situatie waarin we al zo lang verkeren, waar we ook steeds meer horen, Heere, van psychische noden, met name ook onder jongeren. Heere, we dragen ook hen aan u op, wilt u ze vasthouden. Geef, o God, dat ook zij in dat alles, in alle onzekerheid en alles wat er weggevallen is, ook aan structuren in hun dagelijks leven, maar Heere, dat ze houvast mogen vinden in u. U bent het toch die het beloofd hebt, wie op mij vertrouwt zal niet beschaamd worden. En David mocht het zingen in geloof, al ging ik ook zelfs door een dal van de schaduw van de dood, zo diep. Dan nog zou ik niet bang zijn, want u bent met mij. Doe ons dat, Heere, ook ervaren, jong en oud. En geef dat we zo in alles, wat de levensvreugde hier op aarde zo kan temperen, het oog mogen gericht houden en zullen gericht houden op u, om het in leven en sterven beide van u alleen te verwachten. Heer, ook dat hebben we gezongen nadat we het geloof hebben beleden, zo ik niet had geloofd. Och Heere, ja, dan zeggen wij het ook, waar was dan mijn hoop, mijn moed gebleven? Heere, dan is het enkel duisternis, onzekerheid en angst die gaat regeren. Maar Heere, houd ons zo vast en leid ons op uw weg. Breid uw koninkrijk zo uit. En daarom bid u, Heere, ook voor uw zegen over al het werk dat gedaan wordt in zending en evangelisatie, dichtbij of ver weg. En sterk en ondersteun, Heere, ook allen die daarin werkzaam zijn. Dan denken we nu ook, Heere, aan Marieke in Noord-Afrika. In alle zorgen die er daar ook zijn, Heere, wees nabij. En doe uw nabijheid ook ervaren en wil ook daar, Heere, uw koninkrijk vestigen en uitbouwen. Hoor ons zo uit genade. We bidden het u. In de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, u hebt dat vast allemaal wel eens gehad, dat u bij het persoonlijk bijbellezen of bij het bijbellezen na het eten voor uzelf zei of tegen elkaar zei, nou, wat we nu gelezen hebben, dat begrijp ik echt niet. Dat er moeilijke stukken in de Bijbel staan, dat is waar. Laat het u tot troost zijn, dat geldt ons dominees niet anders. Je komt ook dingen tegen dat je zegt, wat moeten we daarmee, hoe moeten we dat uitleggen? En ik troost mezelf dan ook altijd maar met de gedachte, als ik zoiets tegenkom, dat de Bijbel zelf dat ook zegt. De apostel Petrus die schrijft aan het einde van zijn tweede brief, daar gaat het dan over de dingen die Paulus schreef, Maar dat daar sommige dingen moeilijk van te begrijpen zijn, vind ik altijd heel vertroostend. Nou, één zo'n gedeelte willen we vanavond met elkaar lezen en behandelen en dat vindt u in Lucas 16. Daarvan lezen we de versen 1 tot en met 13. Lucas 16, de eerste 13 versen en vervolgens nog een gedeelte uit Matteüs 25. Eerst dus Lucas 16, daarna Matteüs 25. Lucas 16 vanaf vers 1 tot en met 13, waar het woord van de Heere als volgt tot ons komt. En hij, Jezus, zei ook tot zijn discipelen, er was een zeker rijk mens die een rentmeester had. En deze werd bij hem aangeklaagd als die zijn goederen doorbracht. En hij riep hem en zei tot hem, hoe hoor ik dit van u? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want gij zult niet meer kunnen rentmeester zijn. Hij wordt ontslagen. En de rentmeester zei bij zichzelf, wat zal ik doen, omdat mijn heer dit rentmeesterschap van mij neemt? Graven, spitten kan ik niet, te bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal. Opdat wanneer ik van het rentmeesterschap afgezet zal wezen, zij mij in hun huizen ontvangen. En hij riep tot zich een ieder van de schuldenaars van zijn heer en zei tot de eerste, hoeveel zijt gij mijn heer schuldig? En hij zei, 100 vaten olie. En hij zei tot hem, neem uw handschrift en neerzittende schrijf haastig 50. De helft ging eraf. Daarna zei hij tot een ander, en gij, hoeveel zijt gij schuldig? En hij zei, 100 mudden tarwe. En hij zei tot hem, neem uw handschrift en schrijf 80. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij voorzichtig, ofwel verstandig, gedaan had. Want de kinderen van deze wereld zijn voorzichtiger, verstandiger, dan de kinderen van het licht in hun geslacht. En ik zeg u lieden, maak uzelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon, opdat wanneer u ontbreken zal, zij u mogen ontvangen in de eeuwige tabernakelen. Die getrouw is in het minste, die is ook in het grote getrouw, en die in het minste onrechtvaardig is, die is ook in het grote onrechtvaardig. Zo gij dan in de onrechtvaardige mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal u het ware vertrouwen? En zo gij ineens anders goed niet getrouw zijt geweest, wie zal u het uwe geven? Geen huisknecht kan twee heren dienen, want of hij zal de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal de ene aanhangen en de ander verachten. Gij kunt God niet dienen en de mammon. Dan Matteüs 25. Het verband zal u hopelijk straks in de preek duidelijk worden tussen die twee gedeelten. We lezen dan vanaf vers 31 tot en met 46. Matteüs 25 vanaf vers 31. Ik vind het altijd een heel aangrijpend gedeelte. En wanneer de Zoon des Mensen komen zal in zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met hem, dan zal hij zitten op de troon van zijn heerlijkheid. En voor hem zullen al de volken vergaderd worden en hij zal ze van elkaar scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En hij zal de schapen aan zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan zijn linkerhand. Als dan zal de koning zeggen tot degenen die tot zijn rechterhand zijn komt, gij gezegenden van mijn vader, beërft dat koninkrijk dat u bereid is van de grondlegging der wereld. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij te eten gegeven. Ik ben dorstig geweest en gij hebt mij te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij geherbergd. Ik was naakt en gij hebt mij gekleed. Ik ben ziek geweest en u hebt mij bezocht. Ik was in de gevangenis en gij zijt tot mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen hem antwoorden, zeggende, Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien en gespijzigd of dorstig en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij u een vreemdeling gezien en geherbergd of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij u ziek gezien of in de gevangenis en zijn tot u gekomen? En de koning zal antwoorden en tot hen zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt u dat mij gedaan. Dan zal hij zeggen ook tot degenen die tot de ter linkerhand zijn, gaat weg van mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, dat de duivel en zijn engelen bereid is. Want ik ben hongerig geweest en gij hebt mij niet te eten gegeven, ik ben dorstig geweest en gij hebt mij niet te drinken gegeven. Ik was een vreemdeling en gij hebt mij niet geherbergd, naakt en gij hebt mij niet gekleed, ziek en in de gevangenis en gij hebt mij niet bezocht. Dan zullen ook deze hem antwoorden, zeggen de Heere, wanneer hebben wij u hongerig gezien of dorstig, of een vreemdeling of naakt of ziek of in de gevangenis en hebben u niet gediend? Dan zal hij hun antwoorden en zeggen, voorwaar zeg ik u, voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het mij ook niet gedaan. En deze zullen gaan in de eeuwige pijn, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven. Tot zover deze beide gedeelten. De tekst althans, de kerntekst, vindt u in het eerst gelezen gedeelte, Lucas 16. Wel het negende vers waar Jezus dan zegt, en ik zeg u, maak uzelf vrienden uit of met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat zij u als u gebrek leidt zullen ontvangen in eeuwige tabernakelen of tenten. En de boodschap, gemeente, dat zeg ik u meteen maar vooraf in dit gedeelte is, investeer in uw toekomst. Investeer in uw toekomst. Maar eerst gaan we samen hier luisteren in ons hart meezingen met Psalm 49. De collecten zijn u aangekondigd, u weet wel hoe u daarmee om kunt gaan. Psalm 49, allereerst het tweede vers. Wat zou mij toch doen vrezen in een tijd waarin het kwaad het onrecht mij bestrijdt, als ik omringd benauwd ben door het geweld dat in mijn val zijn hoogst genoegen stelt. Wat hem betreft die op zijn schat betrouwt en al zijn roem op grote rijkdom bouwt, zijn schat behoudt zijn broeder niet in het leven en hij kan daarvoor aan God geen losgeld geven. En het zevende, schoon hij zich op deze aarde in wellust baat en ieder roemt zijn weelde en overdaad, hij daalt nochtans gelijk zijn gans geslacht vervreemd van God in afgronds donkere nacht. Gij dan, o mens, hoe waard, hoe groot in eer, zo gij de wil versmaat van uw Heer, dan gaat gij als de beesten haast verloren. Een wis verderf is u ten lot beschoren. 2 en 7 van Psalm 49. Gemeente, ik noemde u als kerntekst voor vanavond Lucas 16, vers 9, waar Jezus tegen zijn discipelen zegt: maak u zelf vrienden uit of met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat, dat is het doel, wanneer u ontbreken zal, als u gebrek leidt, zullen zij u zullen ontvangen in de eeuwige tabernakelen of tenten. Investeer in uw toekomst. Dat is de boodschap van dit gedeelte. De gemeente kan me voorstellen dat u tijdens het lezen van dit gedeelte al de nodige vraagtekens hebt geplaatst. Of misschien al wel eerder, als u dat gedeelte tegenkwam bij het lezen. Want ja, laat maar eerlijk zijn, op het eerste gezicht lijkt dit toch helemaal niet te kunnen en niet te kloppen. Want praat de Heer Jezus hier nu het kwade goed? Daar lijkt het op. En wordt die onrechtvaardige rentmeester ons nu echt tot een voorbeeld gesteld? En je werk slecht doen en dan je baas nog verder benadelen. En dan zegt Jezus: neem er een voorbeeld aan. Dat kan toch niet? Maar gemeente, verwar u niet met die vraag verder, want inderdaad, dat kan ook niet en dat is ook niet zo. Maar we willen proberen een en ander duidelijk te krijgen. En dan zeg ik als eerste dit: de gelijkenis, dat moet u ook goed in ogenschouw nemen. Dat is altijd goed om op het verband te letten en zeker ook hier. Want deze gelijkenis die Jezus spreekt, die volgt op drie gelijkenissen die Jezus vertelde over verloren dingen. Ons allen wel bekend, ook de kinderen wel. In Lucas 15. Over dat verloren schaap, de verloren penning en een zoon die ook verloren was, zeg maar. En daarmee richtte Jezus zich tot de fariseeën en de schriftgeleerden die zich eraan ergerden, dat Jezus oog had voor zondaars en niet voor hen die de wet zo keurig netjes hielden. Dat ergerde ze. Vandaar die drie gelijkenissen. Maar deze gelijkenis spreekt Jezus speciaal tot zijn discipelen, om hen erop te wijzen waar het nu werkelijk op aankomt in het leven. Maar die fariseeën en schriftgeleerden luisteren wel mee, zo blijkt uit het vervolg vanaf vers 14. Want als dan de fariseeën spottend reageren op deze gelijkenis, dan volgt er weer een discussie tussen Jezus en hen. Maar hier gaat het Jezus dus enkel om zijn volgelingen te wijzen op het belang van het investeren in je toekomst. Dat is hier de kernboodschap. Het belang van het investeren in je toekomst. En met die gedachte in ons achterhoofd gaan we nu de gelijkenis bekijken. Nou, je ziet het zomaar voor je. Je kunt je er alles bij voorstellen. Dan zien we in gedachten een groot grondbezitter, zeg maar, die het beheer van zijn landerijen heeft overgedragen aan een rentmeester. Iemand die zijn zaken behartigde en zorgde onder andere bijvoorbeeld dat de pachten binnenkwamen. Je zou het kunnen vergelijken met de positie die Jozef innam in het huis van Potifar. Nou, u begrijpt, gemeente, vertrouwen is dan het sleutelwoord in zo'n positie. Vertrouwen. En op dat punt ging het helemaal mis, want die rentmeester misbruikte het hem geschonken vertrouwen en benadeelde zijn baas om er zelf flink beter van te worden. En dat komt die baas dan op een zekere dag te weten en dan wordt die rentmeester, die zaakwaarnemer, op het matje geroepen. Terecht natuurlijk. Hij ontkent de beschuldigingen ook niet, dus het zal zeker waar geweest zijn wat er over hem verteld is aan de baas. En natuurlijk wordt hij ontslagen. Maar daarvoor moet hij nog wel de boeken inleveren en alles wat er onder zijn beheer was weer overdragen, teruggeven aan zijn heer. En dan is hij werkloos. En dus ook broodeloos. Want WW-uitkeringen, dat kenden ze in die tijd nog niet. Wat nu? Wat nu? Zo denkt hij dan. En er klinkt iets van wanhoop door in die woorden tot zichzelf. Wat moet ik doen? Wat moet ik nu doen, nu ik ontslagen word? Ander werk zoeken? Nou, zegt hij, spitten, graven, dat kan ik niet. Lichamelijk werk was voor hem misschien te zwaar. Of, dat kan ook, had hij er helemaal geen zin in en was hij er te lui voor. Gaan bedelen is ook geen optie voor hem. Daar verzet zijn eergevoel zich tegen. Wat nu? Is er dan helemaal geen uitweg? En zo peinst en peinst hij, totdat hij ineens een idee krijgt. Ja, dat ga ik doen, dat zal ik doen. Hij wordt ontslagen, maar hij is nog niet ontslagen. Nog een paar dagen blijft hij in zijn functie om de zaken af te wikkelen voor zijn werkgever. Hij kan dus nog gebruik maken van zijn volmacht om zich na zijn ontslag een veilig onderkomen te verschaffen. Hij heeft ongetwijfeld een ruim geweten en hij denkt, als ik me nou eens heel gul en vriendelijk en welwillend betoon tegenover de schuldenaars van mijn baas, dan zullen die mij vast na mijn ontslag ook wel ter wille zijn. En zo gebeurt het. Onmiddellijk, ja, want er is haast bij, gaat hij aan de slag. Hij roept alle schuldenaars van zijn werkgever één voor één bij zich en laat ze de schuldbekentenis veranderen, waardoor hij hen een groot deel van de schuld wordt kwijtgescholden. Twee voorbeelden worden vermeld, maar zo handelt hij dus met allemaal. Eén voor één komen ze langs. Ja, en hij pakt het heel slim aan, want door ze zelf die schuldbekentenissen te laten veranderen, maakt hij ze meteen ook medeplichtig. Ook dat geeft hem meer garantie voor hun tegendaad straks. Op die manier heeft hij zich op een slimme manier vrienden gemaakt met het geld van zijn baas dat hij onder zijn beheer had. Dat is in het kort het verhaal wat Jezus vertelt. Gemeente, dat is duidelijk natuurlijk, dit druist in tegen alle gevoel van eerlijkheid. Want dit is puur bedrog en misleiding en diefstal. En daar zijn we het allemaal wel over eens, denk ik. Ja, en dan wordt het nog onbegrijpelijker als we dan lezen dat zijn baas, zijn werkgever, dus de benadeelde partij, hem hierover prijst. Goed gedaan, jongen. Goed gedaan. Het is hem ter oren gekomen. Misschien omdat een van de schuldenaars het verteld heeft of die rentmeester zelf bij het overdragen van zijn zaken. Hoe dan ook, de werkgever weet ervan. En dan zou je toch verwachten dat hij hem gaat vervolgen. Voor de rechters sleept wegens malversaties. Maar nee, hij prijst de onrechtvaardige rentmeester om zijn daad. Hoe kan dat? Hoe kan dat? Nou, over deze vraag, gemeente, is al heel veel nagedacht en zo bleek me zijn verschillende verklaringen gegeven. Ik zal u daar niet mee gaan vermoeien, maar een aantal uitleggers meent dat het in vers 8 dan om Jezus zou gaan die de man prijst. Heer zou dan met een hoofdletter moeten. Nou, ik zal u niet vermoeien met de argumenten voor en tegen deze gedachte, maar ik kies ervoor, met vele anderen, dat het hier toch wel degelijk om de werkgever gaat. En die prijst hem natuurlijk niet wegens zijn goede beheer. En natuurlijk ook niet om zijn laatste daad die hij verrichtte door van alle schuldenaars hun heel veel kwijt te schelden. Maar hij prijst hem, hè, zo staat er nadrukkelijk, omdat hij verstandig, voorzichtig had gehandeld en dat dus met het oog op zijn eigen toekomst. Daarom prijst hij hem. Het was crimineel gedrag van de man, daarover geen twijfel, maar op één punt is hij verstandig geweest, namelijk door voorzorgsmaatregelen te treffen ja, tegen een dreigende toekomst. Dat is het punt waar het hier om gaat. In dat opzicht prees de Heer uit de gelijkenis hem. En dat, gemeente, is dan ook meteen het punt om zo te zeggen dat Jezus hier wil maken. En dat geldt voor de meeste gelijkenissen. Dat er ook nog maar even bij zeggen, hè, dat er vaak één point, één punt is, hè, één spits als het ware waar het om gaat. En waardoor we dus ook niet, wat je soms wel eens hoort over alle onderdelen van een gelijkenis, dat allemaal geestelijk in gaat vullen. Nee, dan overvragen we, hè, de gelijkenis. Het gaat om het kernpunt. En dat is hier dus dat die man op één punt verstandig was, namelijk door voorzorgsmaatregelen te treffen tegen die dreigende toekomst van hem. En zo komt Jezus dan tot die uitspraak in onze tekst. Maak u zelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon. Opdat zij u, als u ontbreekt, als u gebrek leidt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten of tabernakels. Jezus bedoelt hiermee dus niet te zeggen, gemeente, nou wees maar net zo oneerlijk als die rentmeester, uiteraard niet. Maar de boodschap is, zorg voor je toekomst, want er is haast bij. Je kunt het niet uitstellen, want misschien al spoedig zul je verantwoording moeten afleggen van je leven en je daden. Gemeente, ik zei het in het begin van de preek al, Jezus spreekt hier tegen zijn discipelen. Dus tot hen die hem in geloof gevolgd zijn. En het is belangrijk om dat goed in het oog te houden, want anders zouden we kunnen gaan denken dat we de hemel kunnen verdienen door goed te doen aan anderen. Dat beloond wordt als het ware. Nee, we kunnen de hemel niet verdienen. Op geen enkele manier. Daarvoor schieten al onze inspanningen, onze offers en goede daden en bedoelingen tekort. Het is enkel genade. Door het geloof in de zaligmaker zelf, in hem die Gods wil volmaakt volbracht heeft. In hem die de prijs heeft betaald om zondaren zalig te maken en dat niet met geld of goed, maar met zijn dierbaar bloed. Dat is de enige weg. Alleen door het geloof in hem, door je toe te vertrouwen aan hem, door met al je zonde, al je schuld te vluchten tot deze zaligmaker die het voor ons verdiend heeft. Door het geloof in hem. Maar dat geloof, gemeente, dat is niet iets vaags of ongrijpbaars. Of iets wat naast ons dagelijks leven staat of daarboven uitzweeft of wat dan ook. Nee, dat geloof dat krijgt nu handen en voeten in ons dagelijks leven. Het ware geloof, zo leert de Bijbel ons toch, uit zich niet in wat we zeggen, maar uit zich in wat we doen, in de vruchten, om het dan theologisch te zeggen, van de dankbaarheid. Het klonk ook voor de dienst, vanaf de orgelbank. Gun door het geloof in Christus krachten om die geboden te doen, uit dankbaarheid. Dus met andere woorden, wie zegt te geloven en dat niet blijkt uit zijn daden, die vergist zich. Het geloof wordt zichtbaar, het uitzicht in de vruchten. En daarom lezen we ook in Matteüs 25, dat is de reden dat we dat erbij gelezen hebben, dat wij allen in het laatste oordeel geoordeeld zullen worden naar onze werken. Nee, niet vanuit de gedachte van verdiensten, maar wel gedaan vanuit het geloof. Van dat heel aangrijpend, die geschiedenis, of dat in Matteüs 25 over dat laatste oordeel, dat er dan niet staat, die aan zijn rechterhand stonden, die hebben allemaal geloofd en geloofd tot het einde. Nee, het ging daarom wat ze gedaan hebben, wat dat geloof heeft uitgewerkt. En dat houdt dus ook verband met de manier waarop wij met ons bezit, in welke vorm dan ook, omgaan. En dat hebben die fariseeën, zo blijkt, wel heel goed begrepen. Want als dan, we dan verder lezen in vers 14, Jezus dan dat verteld heeft, dan staat er: en al deze dingen hoorden ook de fariseeën. Jezus had het tegen zijn discipelen, maar ook de fariseeën hoorden het, die geldgierig waren. En zij beschimpten hem. Ze hebben de boodschap heel goed begrepen. Gemeente, dat is de les uit deze gelijkenis. Het geloof krijgt handen en voeten in ons dagelijks leven en houdt dus ook verband met de manier waarop wij met ons bezit, met al onze verworvenheden omgaan. De Heer Jezus roept ons dus ook op om te rekenen met onze eeuwige toekomst en daardoor onze levenswandel te laten bepalen. En hier dan met name waar het ons omgaan met al onze, ik noem het dan maar, verworvenheden betreft. Het gaat niet alleen over geld. Het gaat over geld en goed, zeg maar alle luxe en alle welvaart die wij hier in het rijke Westen genieten. Maak u vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon. Nou, dat woordje mammon, dat is een oud Hebreeuws woord dat zoveel betekent als dat waarop men vertrouwt. Dat waarop men vertrouwt. En wij vertalen het meestal met de geldgod, maar het omvat veel meer. Want dan zou je kunnen zeggen, nou, ik heb geen spaarrekening, ik heb geen geld. En mijn geld gaat elke maand op, ik hou niks over, dus ja, voor mij geldt het niet. Nee, het omvat veel meer. Alles waar je op vertrouwt. Dat kan je geld zijn inderdaad, je spaarrekening, je goed, je huis, je bezit, je vermogen. Kortom, gemeente, alles wat de Heere ons in dit aardse leven geeft, zeg maar. Mammon is dus alles wat steun en houvast biedt in ons leven. En waar we op vertrouwen, naast of in plaats van op de Heere. Dat kan dus ook bijvoorbeeld je baan zijn, je werk. Of je zaak, je bedrijf, je gezondheid, je daarop vertrouwt. Of de verzekering die je hebt afgesloten. Want als er wat gebeurt, nou ja, dan ben ik in ieder geval verzekerd, dan krijg ik er geen pijn van. Alles waar we op vertrouwen in plaats van of naast de Heer. Het raakt daarom ook iedereen. Rijk of arm, jong of oud, dat maakt niet uit. Het gaat er dan om, gemeente, hoe wij met ons, tussen aanhalingstekens, bezit omgaan. Want, daarom zongen we op Psalm 24, alles is immers van de Heer. En hebben we van Hem gekregen. Jawel, dus ook onze spaarrekening. Ook het diploma wat je hebt behaald. Al heb je er hard voor gewerkt. Maar wie gaf ons daarvoor de kracht en de wijsheid? Dat geldt dus ook van de oogst die van het land gehaald wordt. Het geldt dus ook van de vakantie, als je daarvan mag genieten. Het is van de Heere gekregen, allemaal. Want we zongen het, al de aarde en alles wat zij geeft, met al wat zich beweegt en leeft, zijn het wettig eigendom van de Heere. We hebben het, we krijgen het allemaal in bruikleen. Daar zou ook nog heel wat over te zeggen zijn, dat doe ik nu niet. Maar zijn we ons dat, gemeente, ook bewust? Dat betekent dus ook, als het gaat om geld wat je verdiend hebt, dat je er maar niet mee kunt doen wat je zelf wilt. Ook al heb je het eerlijk verdiend, ook al heb je er hard voor gewerkt. Jongens en meisjes, jonge vrienden, dat geldt ook jullie. Misschien heb je wel vakantiewerk, een vakantiebaantje. Nou, dat is goed, dat is mooi. Of buiten de vakantie dat je iets doet om waar je geld mee verdient. Ook prima. Het is ook gezond om te werken. En misschien doe je dat wel omdat je graag, ik noem maar wat, een nieuwe iPhone wilt. Of je rijbewijs wilt gaan halen. Of spaart voor een auto of voor een scooter. Allemaal prima, allemaal goed. Maar denk je ook wel eens aan een ander? Dat van wat je verdient, dat het niet allemaal alleen maar voor jezelf is, maar dat je daar ook anderen in kunt laten delen. En soms moet laten delen, bijvoorbeeld met een collecte, ik noem maar wat. Want het is niet een kwestie van, ja, dat is mijn geld, dus dan mag ik mee doen wat ik wil. Nee, het is ook dat van de Heere gekregen. Maar gemeente, het materialisme viert hoogtij in onze dagen. De mammon in die zin krijgt ook ons, laat maar eerlijk zijn, steeds meer in de greep. En het werkt verslavend. Het werkt verslavend, ja. Veel bezit doet vragen om meer. Altijd maar meer. Rupsje nooit genoeg, wordt die ook wel genoemd. Nou, Jezus zegt, de mammon is onrechtvaardig. Wat zal hij bedoelen? Nee, niet geld en goed en bezit, dat op zich verkeerd is. Zeker niet. Je kunt er goed mee doen, maar ook veel kwaad. Geld stinkt, hè? Zo luidt een uitdrukking onder ons. En inderdaad, vaak zit er ook een luchtje aan. Hoeveel bezit en macht wordt er niet verkregen door corruptie, door steekpenningen, omkoperij. En voor onrecht wordt vaak grof betaald. Nou, daar doelt Christus op als hij de mammon onrechtvaardig noemt. De mammon, die past helemaal in het schema van de wereld. Waar het enkel gaat om halen, hebben en houden. De drie H's. Halen, hebben en houden. En waar de kinderen van de wereld over het algemeen uitstekend de aardse belangen weten te behartigen om zich zo een rustige toekomst binnen de grenzen van het aardse leven te verzekeren. In die zin zegt Jezus, dat vond ik zelf ook heel confronterend toen ik daarmee bezig was. In die zin zegt Jezus, zijn de kinderen van de wereld, dus de ongelovigen, vaak verstandiger dan de kinderen van het licht, de gelovigen. Moest dat je door laten dringen. De kinderen van de wereld vaak verstandiger in die zin bezig dan de kinderen van het licht. Want mag je van hen, van die kinderen van het licht, van de gelovigen, nu juist niet verwachten dat ze evenveel zorg besteden aan hun eeuwige toekomst als de kinderen van de wereld besteden aan hun tijdelijke welzijn? Ja toch? Want we zeggen toch allemaal, ja, dat gaat er ver bovenuit, hè, boven alles. Ja, maar toch. Gemeente, voor ons vanavond is het de vraag. Wat blijft er voor ons, voor u, voor jou, voor mij over als de mammon ons ontvalt? In de breedste zin van het woord. Je geld, je goed, je bezit, je gezondheid, wat dan ook. Wat blijft er voor ons over? Houden we dan God over? Anders gezegd, waar stellen wij nu ons vertrouwen op? Wat bepaalt nu ons geluk? Dat laat maar heel eenvoudig vragen. Waar word je nou echt blij van? Echt blij. Maar als ook wij de wereld voor ons heilgoed achten en geen deel dan in dit leven wachten, als gemeente, dan eindigen we met een ontstellend tekort. Dan hebben we alleen voor het moment geleefd en vergeten te rekenen met de toekomst. Jongens en meisjes, jonge vrienden, ook jullie wil ik daarvoor waarschuwen. Want er is zoveel te beleven tegenwoordig. Zoveel dat leuk is en dat fijn is. Niet alleen overigens voor jullie jongeren, maar dat geldt ons ouderen niet minder. En we hebben zoveel om van te kunnen genieten. Al is dat nu in de lockdown en de avondklok even wat minder, maar toch. Maar uiteindelijk zal het ophouden. En in die zin denk ik ook dat de huidige lockdown en de avondklok met alle beperkingen die we hebben, en ik begrijp ook van jullie jongeren dat dat best heel lastig is, daar heb ik zeker begrip voor. Maar zie het dan ook en denk daar eens over na misschien ook, als een oefening van hoe je nu staande blijft en waar het je nu werkelijk om gaat als je die dingen die je dan zo graag deed nu even niet kunt doen. Hou je dan nog wat over? En dat bedoel ik natuurlijk aan de dienst van de Heer, aan het liefhebben van Hem. Stijgt dat er toch bovenuit, waardoor je er toch doorheen komt. Ook al is het moeilijk. Want uiteindelijk al die dingen waar we dan weer naar verlangen. Hè, natuurlijk verlangen we allemaal dat het over zal zijn. Hè, in die zin zijn we allemaal coronamoe, laat maar eerlijk zijn. Maar gemeente, het is zo'n verschil wat onze gedachte daarachter is. Is dat dan om dan weer lekker onze gang te kunnen gaan en dan jongens, we hebben het weer gehad? Of heeft het ook wat anders nog bij ons teweeg gebracht? Een stuk bezinning, een stuk inkeer. Want al die dingen die nu op slot zijn, letterlijk soms, het zal evenwel, ook al komt het weer tot het normale, ophouden een keer. En daarom, dat is de boodschap vanavond, denk aan je toekomst. Jongens, meiden, niet alleen bedoel ik wat betreft je studie en je schoolkeuze, ook belangrijk. En de keuze van je levenspaden natuurlijk ook belangrijk. Maar vooral ook waar het je eeuwige toekomst betreft. Investeer daarom vooral in die toekomst, die de toekomst van Christus is. Zoals Jezus zelf het ook zegt, zoek eerst het koninkrijk van God. Nee, Jezus zegt niet, zoek alleen maar het koninkrijk van God. Nee, dat zegt hij niet. Zoek eerst. En al dat andere, daarvan zegt Jezus ook niet, ja, dat is allemaal niet belangrijk. Nee, dat zegt hij niet. Maar hij zegt wel, daar hoef je je dan ook geen zorgen om te maken. Als je eerst dat koninkrijk van God zoekt. Oh, gemeente, wat is dat heerlijk als je dat ook mag weten. Hè, bij alle zorgen die we kunnen hebben ook nu vanwege het hele pandemie en alles wat ermee samenhangt. Maar dat als het ware de bodem onder je bestaan mag zijn. Dat koninkrijk van God, het mogen weten door genade, door geloof daar een burger van te zijn. Al dat andere, ja, het is ook belangrijk. Maar daar komt het ook mee goed, zegt Jezus, bedoelt hij. Gemeente Christus zegt, maak u vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon. Laat geld en ander bezit en alle andere leuks en wat er ook te bedenken is, geen doel in zichzelf zijn. Maar een middel. Een middel om er God en de naaste mee te dienen. Denk aan het grote gebod. God liefhebben boven alles. En de naaste als jezelf. Ook met alles wat we hebben. De gemeente, laten we daarom al in onze eigen levenspraktijk er vanavond maar eens naast leggen. En het ons eerlijk afvragen. Wat staat er nu in uw en jouw en mijn leven centraal? Waar gaat ons hart naar uit? En weer zo'n woord van Jezus, die dan zegt, waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Zo is het toch. Hoeveel investeren wij in die eeuwige toekomst ten opzichte van de investeringen in dit tijdelijke leven? Als we dan vanavond, gemeente, de balans eens opmaken, hoe liggen dan de verhoudingen? Want ja, van nature zijn we ook. Dominee is net zo goed. Net als de wereld getekend met 3 keer H. Hebben of halen, hebben en houden. En daarom hebben we ook een nieuw hart, hebben we bekering nodig om God lief te krijgen boven alles en de naaste als onszelf. Dat is immers het grote gebod. Om zo in en door Christus burgers te worden van het hemelse koninkrijk en zoekers van de dingen die boven zijn en niet die van beneden zijn. De Heere geeft ons zijn gaven als talenten die we moeten inzetten op de markt van het leven, hier beneden. De gemeente, daarvan uitgaande kom je anders in de wereld in het leven te staan. En zie je de roeping, of ga je die ook zien om ook voor anderen te zorgen. Jezelf vrienden maken met behulp van de mammon betekent daarom heel concreet ook diaconaal, dienstverlenend bezig zijn. Je naaste ermee dienen. Om het met Matteüs 25 te zeggen, kleed de naakten, geef de hongerigen te eten, zoek de gevangenen op, denk om de eenzamen, ondersteun de noodlijdenden. Met andere woorden, en daar is onze tijd van vergeven met die geest, denk niet alleen aan jezelf. Want alles wordt je tegenwoordig, zo wordt het tegenwoordig verkondigd middels reclames en van alles. Het draait allemaal om mij. Als ik het maar, als ik maar. Niet alleen jezelf. En dan denk ik, gemeente, juist ook nu. Ook voor jullie jonge vrienden. Er zijn mensen nu heel eenzaam, ouderen, en niet alleen ouderen, maar ook anderen. Denk ook eens aan een ander, niet alleen aan jezelf. Maak u zo vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, met de middelen dus die we van de Heere hebben ontvangen. Geef van wat u zelf ontvangen hebt. Ja, dan verdwijnt er wel een en ander uit uw eigen bezit, maar in u voelt u de voldoening toenemen. En dan niet in de zin van, wat heb ik dat nou goed gedaan? Nee, dat geeft veel meer voldoening. Het is inderdaad wat de Bijbel zegt, zaliger te geven dan te ontvangen. In navolging van Christus, die werkelijk alles, alles gaf om ons zondaren te dienen. Hij die rijk was, onmetelijk rijk, hij wilde arm worden, opdat wij zouden rijk worden in hem. En zo zijn beeld vertonen in ons omgaan met alle verworvenheden die de Heere ons schenkt. En daarom, gemeente, zegt Paulus ook in 1 Timotheüs 6, beveel de rijken in deze tegenwoordige wereld, en daar vallen wij allemaal onder, in ons rijke Westen, dat ze niet hoogmoedig zijn en hun hoop niet gevestigd houden op de onzekerheid van de rijkdom, maar op de levende God die ons alle dingen in rijke mate verschaft om ervan te genieten, jawel, maar daar stopt het niet, ook om goed te doen, rijk te zijn in goede werken, vrijgevig te zijn en bereid om samen te delen. Ofwel, we mogen dankbaar genieten van wat de Heere ons geeft. Nee, we hoeven niet weg te lopen voor geld en goed. God roept ons niet op om een gelofte van armoede af te leggen. Dat hoeft niet. Maar de Heere zegt, ga zo met de dingen om dat je rekent met de toekomst. Maak er uzelf vrienden mee, opdat ze u zullen ontvangen in de eeuwige tabernakelen, in de eeuwige tenten. Dan zegt u misschien, ja, wat moet je daar nou bij bedenken? De gemeente, Christus, Jezus, hij omvat in dit gedeelte eigenlijk alles in één grote greep, om zo te zeggen. Het leven met God en dat met de naaste. Dus dat grote gebod, God liefhebben boven alles en de naaste als jezelf, alles in één grote greep. En zo betrekt hij heel ons tijdelijk leven op het eeuwige leven dat komt. Want er is in onze tekst immers sprake van eeuwige tenten als een beeld van het vaderhuis met de vele woningen. Als iemand dus op aarde met God leeft en in de liefde tot zijn naaste draagt dat vrucht dus voor de eeuwigheid. Ja echt. Dan zullen er straks zijn die voor u, voor jou zullen instaan en die zullen zeggen, hij of zij heeft mij bezocht in de gevangenis. Ik was ziek en zij was er, elke keer weer. Ik had dorst en hij gaf mij te drinken. Ik was eenzaam en zij kwam mij opzoeken. Ja, rijker nog, gemeente, Christus zelf zal het zeggen van de zijnen. Ze waren het zich niet eens bewust, maar terwijl de Heilige Geest hen vervulde met de liefde van Christus, kwam het als vanzelf. Dat is met vruchten zo, die groeien dan vanzelf, vanuit de levenssappen, uit de wijnstok. Want liefdebetoon, nee gemeente, dat is geen plicht. Dat kent geen dwang, maar dat groeit als vrucht aan de wijnstok Christus. En eens komt ook voor ons allen de dag dat we alles uit handen moeten geven. En zal het ons ontbreken aan de onrechtvaardige mammon. Dan helpen geld en andere verworvenheden niet meer. Maar wie dan uit Christus heeft geleefd en zijn beeld, hoe gebrekkig dan ook, is gaan vertonen, zal dan te horen krijgen, kom in, gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig bent u getrouw geweest, over veel zal ik u zetten. Het oude lied is daarom maar al te waar. Niets is hier blijvend. Niets is hier blijvend. Alles, hoe schoon ook, zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan is uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Amen. We antwoorden, gemeente, met psalm 17. En wel het zevende vers. Red mij van hen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten, geen deel dan in dit leven wachten en maken van de buik hun God. Van hen die weelde schatten staten, hoe rijk, hoe uitgebreid, hoe groot, verliezen moeten met de dood en aan hun kinderen overlaten. Maar ook het achtste vers. Heerlijk vers vind ik dat altijd. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt, dat mij troost, midden in alle moeilijkheden en zorgen die er zijn kunnen. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd. Wat moet dat heerlijk zijn. Met uw goddelijk beeld. 17, 7 en 8. Gemeente, laten we de Heer samen danken. O Heere, wij danken U aan de avond van deze dag voor het woord dat deze dag tot twee keer toe tot klinken mocht komen. Uw woord, Heere, dat ons wijs wil maken tot zaligheid. Heere, dan hebben we vanavond gehoord hoe U ons oproept te investeren in de toekomst, die immers Uw toekomst is. We hebben dat ook beleden, van waar Hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Wiens rijk geen einde zal hebben, Heere, dan zal het volmaakt en definitief doorbreken. O Heere, wij bidden U, bewaar ook ons, zoals we hier staan en zitten en thuis meeluisteren, meekijken. Voor wat we zojuist zongen. Dat we het ruim genot der wereld, van dit leven, voor ons heilgoed achten. En daar alle energie in steken en daarin opgaan. En vergeten, Heere, waar het naartoe gaat. Maar wat een genade, Heere, als het in ons leven anders mag worden. U verbiedt niet bezit, ook niet veel bezit, maar hier het gaat erom hoe we ermee omgaan. Of we bezit hebben, of dat het bezit ons heeft. Heere, wil ons allen daarvoor bewaren, of we nu jong zijn of ouder of al heel oud. De neiging is er bij ons allemaal. O Heere, dan zeggen we het wel eens, of zingen we het misschien wel eens mee als we het horen. Het hoofd omhoog en het hart naar boven, hier beneden, is het niet. Nee, dat is het niet. Maar Heere, dat ons leven, we belijden het U eerlijk, het vaak uitstraalt. Onze levenswijze hier beneden, is het wel. Bewaar ons, o God, en leid ons zo op die weg. Wat een troost, wat een houvast hebben we dan ook juist in een tijd als deze, waarin alle vermeende zekerheden zijn gaan wankelen, omver gegaan. Waar je het merkt in de wereld om je heen en misschien ook wel in ons eigen hart. Een stuk onrust, een stuk angst, onzekerheid. Heere, wat een rijkdom dat we in Uw woord dan de vastheid mogen hebben. Dat woord dat bestaat tot in eeuwigheid. Wil ons daar, Heere, in doen wortelen. En wil zo ook zegenen alles wat er ook hier in de gemeente gedaan wordt. Aan onderwijs in de vorm van catechese, van kringen. Of op welke wijze dan ook. Zij het ook nu in aangepaste vorm, Heere, maar het staat U toch niet in de weg. En geef ons dan maar een behoeftig hart. Om er ook op die wijze waar mogelijk aan deel te nemen. En zo bidden we, Heere, ook vanavond voor het beroep dat is uitgebracht, is uitgegaan. O Heere, geef ook hier dan maar een behoeftige gemeente. Verlegen niet om een aansprekende dominee of een dominee met allerlei andere gaven. Maar verlegen, Heere, om een man Gods, die ons vertelt van Uw wegen, die ons voorhoudt wat de wil van U is. Ach, Heere, en dat is Uw woord toch duidelijk in dat wij ons bekeren en zullen leven. Dat is wat U wilt. Wil daartoe, Heere, ook dominee Tramper nabij zijn, die de tijd van overwegen voor hem ook gekomen is. Zend dan, Heere, Uw licht en Uw waarheid, dat die hem geleiden. En kon het zijn, o Heere, mag het dan naar waarder zijn. Maar we bidden, Heere, ook niet onze wil, maar Uw wil geschieden. Wil ons zo, Heere, allen gedenken, in de nieuw begonnen week, Wees ons nabij en laat het woord van de zondag met ons allen meegaan, die nieuw begonnen week in, en dat, Heere, ons leven, ons handelen daarin ook bepalen. Gedenk allen die alleen thuis zijn of alleen thuis komen. Wilt u ze nabij zijn, Heere, in de stilte, in de eenzaamheid vaak. Zo bidden we, Heere, ook vanavond nog eens voor André den Hollander, die vast ook met ons meeluistert. Heere, wil hem nabij zijn nu hij ziek is en naar we begrepen er ook best hinder van heeft, wil ook hem, Heere, weer genezen. Gedenk ook zijn moeder en gedenk zo, Heere, allen die in moeite verkeren om welke reden dan ook, het zij door maatschappelijke, lichamelijke of psychische oorzaken. Gedenk ons, Heere, zo allen, we bidden het u, in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij tot slot uit Psalm 73. Daarvan het 13e vers, ook een prachtig vers. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens naast u toch lusten? Want niets is er waar ik in kan rusten. Bezwijkt dan ooit in bittere smart of bange nood mijn vlees en hart? Dat kan, zo diep kan het gaan. Maar dat we dan ook verder mogen zingen: zo zult gij zijn voor mijn gemoed, mijn rots, mijn deel, mijn eeuwig goed. 73 vers 13. Gemeente, verheft dan uw harten tot God en ontvang de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen, en wees allen een zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.